Test. Oké, dat werkt, ja. Goedemorgen allemaal. Namens de heer Kerkeraad heet ik u van harte welkom bij deze week. Bij deze vier... Ben ik nu het wel te horen? Oké. Dan begin ik even overnieuw. Goedemorgen allemaal. Namens de Kerkeraad heet ik u allen welkom bij deze viering. In de Hofkerk. Nu wel. Ja, ik hoor het zelf aan me. Nogmaals een keer dan... Het is nu wel erg luid trouwens. Goedemorgen dan nogmaals een keer. Namens de Kerkenraad heet ik u allen van harte welkom bij deze viering van de wijkgemeente Hof en Delft in deze Hofkerk. Ook hartelijk welkom voor de mensen die vandaag voor het eerst zijn of die meeluisteren met ons via internet of kerktelefoon. Onze voorganger is vanmorgen de heer De Haan. Volgende week, 3 mei, is er ook weer een dienst hier in de Hofkerk. En dan is het een HIVOR dienst. Of niet? Nee. Voorganger is dan dominee Visser in ieder geval. Dan hebben we nog een mededeling namens de gemeenschappelijke wijkkerkenraad. Waarin de wijkgemeenten Hof en Delft, Immanuel en Vierhoven samenwerken. En we zijn verheugd en dankbaar om te kunnen melden dat na raadpleging van de leden en met instemming van de Algemene Kerkenraad wij hebben besloten om Paul van Bijsterveld te beroepen als predikant van onze wijkgemeente. De beroepingsbrief is inmiddels inderdaad ook overhandigd aan hem en we hopen dat hij het ook aanneemt. Dat zult u binnenkort horen. De bloemen gaan als goed van onze wijkgemeente naar Joost en Mirjam Klip Mierenmet aan de paal Graslaan 36 in Rijswijk. Is er iemand die de bloemen wil wegbrengen? Nee? Mooi dan, dankjewel. En ik zal zelf de kaars aansteken vandaag. Dan verzoek ik u indien mogelijk om op te staan voor een bericht van overlijden. Afgelopen zondag 19 april is overleden de heer Bram de Groen in de leeftijd van 89 jaar. Bram de Groen die was afgelopen jaar regelmatig organist hier in onze kerk. En ja, de afscheidsdienst die heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. En we wensen hem of zijn familie heel veel sterkte in dit verlies.
Sorry, ik heb hier geen tekst. Thank you. gaan inmiddels weer verder. Onze hulp is de naam van de Heer. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
We zingen uit Psalm 138, de versen 1 en 4. Pasen ligt achter ons. Maar dat betekent nog niet dat het nieuws van de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood overal is doorgedrongen. Bij de twee mannen waar we het straks over hebben, de Emmausgangers, ook niet. Die zijn onderweg van de viering van het feest van Pesach in de tempel in Jeruzalem naar hun huis, druk pratend over alles wat er was voorgevallen. Somber, teleurgesteld. Maar daar blijft het niet bij. Laat ons bidden om schuldvergeving. Eeuwige Vader in de hemel, ook deze week was het niet alles zoals het moest. Misschien waren we ons ervan bewust wat niet goed was, waarin wij tekortgekomen zijn, en konden we het misschien nog goed maken ook. Ten opzichte van u, ten opzichte van elkaar. En dan is het goed om te weten dat u onze zonden wilt vergeven. Geef ons ook de moed anderen te vergeven. Laat ons de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want aan zijn barmhartigheid komt geen einde. Omwille van iedereen die leeft in onvrede en verdrukking, die te lijden hebben onder bruut leiderschap van hun leiders, leiders die heersen en niet dienen. Daarom, zo bidden wij zingend tot u, omwille van iedereen die in de problemen is geraakt, door ziekte of anderszins hun werk kwijt, die niet kunnen rondkomen met wat ze verdienen, die afhankelijk zijn van schuldhulp en voedselbanken. Daarom zo bidden wij zingen tot u. Omwille van iedereen die huis en haard moest verlaten, die verwachtte elders welkom te zijn, maar helaas, nu wordt overgeplaatst van de ene plek naar de andere, die kwaliteiten hebben, maar die niet kunnen inzetten. Daarom, zo bidden we zingend tot u. En we mogen ook weten dat God naar ons heeft omgezien. Daar zingen we vanuit Liedboek 654, de versen 4 en 6. Dan komen we nu toe aan het kindermoment. Ze zijn echt allemaal in de Vierhovenkerk, denk ik, hè? Ja. Behalve dat we allemaal ons kinderen van dezelfde vader kunnen noemen. Nou, dan stel ik de vraag maar aan de volwassenen. Waar gaat u naartoe als u iets niet meer weet? Van kinderen zeggen misschien mama of zo, hè? Ja. Meestal niet papa, maar meestal mama. Of zoeken volwassenen ook steun en hulp bij elkaar? Ja. Nou, in elk geval gaat het daar straks over. Ik kom er nog wel op terug, maar we kunnen dus dit moment kort houden en overgaan naar het lied van de maand. Laat ons bidden om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord. Vader in de hemel, wees met ons vanmorgen met uw geest. Geef dat onze gedachten niet afdwalen naar de dingen van de dag, maar doe ons gericht zijn op uw woord, op wat u ons wilt zeggen. En steun ons daarin door uw geest. Amen.
Ik lees voor u Psalm 30, een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent, loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we 's avonds in, 'S morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het u als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. We zingen nu Psalm 30. tweede lezing is uit Handelingen 5, de versen 33 tot 42. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen. Maar toen stond een van hen op, een fariseer die Gamaliel heette, en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Tuidas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer 400 man sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. We zingen nu lied 476, het derde couplet uit het oude liedboek. Evangelielezing is uit het evangelie zoals Lucas het heeft opgeschreven, Lucas 24 vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip, dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met een aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. We zingen nu lied 646, versen 1 tot en met 4.
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Het is dus toch waar. Gemeente van onze Heer hier bij elkaar in de Hofkerk. Wat doen mensen als er dingen gebeuren die ze niet kunnen verklaren? Dat vroeg ik net al aan de kinderen. Om hun moeder roepen bijvoorbeeld. En grote mensen zoeken steun bij elkaar. Soms zwijgend. Soms is het goed om bij elkaar te zijn en niks te zeggen. Of een tijdje niks te zeggen. En zeker als je niet weet wat je moet zeggen. Of mensen brengen onder woorden wat ze hebben gezien of gehoord. Om dat beter te begrijpen en om er beter mee te kunnen omgaan. Maar ook dat lukt niet altijd. En weer anderen halen hun schouders op en leven verder, alsof er niks is gebeurd. Er zijn ook mensen die niet weten wat ze ermee aan moeten en het in gedachten is houden. Bij wijze van spreken even op een parkeerplaats zetten. Wie weet, komt er nog een tijd dat we het wel gaan verstaan. Onze twee wandelaars waren op weg naar hun huis in Emmaus. En Emmaus ligt ongeveer 10 kilometer verwijderd van Jeruzalem. Een afstand die ze op de Sabbat, op de rustdag, mochten afleggen. Een Sabbatsreis. En onderweg spraken ze met elkaar. Over alles wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem was gebeurd. Dat doet mij denken aan mijn jeugd, toen elke zondag om 12 uur op de Avro Radio een bekende rubriek was. De toestand in de wereld door Mr. G.B.J. Hilverman. En dan wil ik nu graag het plaatje. Wat zien we? Hoeveel mensen staan daar? 3. Wie zou wie zijn? We hebben een beetje de context van het verhaal, dus misschien kunnen we het raden. Die meneer in het wit. Wie zou dat zijn? Als je goed naar zijn voeten kijkt, probeert hij de mensen die ervoor zijn in te halen. Die mensen die in een soort bruinige kleding gekleed zijn. Als je goed kijkt naar de gezichten van die twee mensen in de bruinige kleding, zijn ze dan blij? Beetje somber, hoofd naar beneden. Nou, ik denk dat de teleurstelling van wat er de afgelopen dagen gebeurd is in Jeruzalem op hun gezichten was te lezen. En hoe zou dat komen? Zij hadden heel andere verwachtingen over Jezus van Nazareth. Want hij, Jezus van Nazareth, vonden zij was nou geknipt om ons te redden uit de macht en de bezetting van de Romeinen. Maar dat gebeurde niet. Het is helemaal anders gelopen. Uitgerekend op Pesach, Pasen. Waarop de families bij elkaar zitten. En wanneer de grote wonderdaden van God bij de uittocht in de tijd uit Egypte in herinnering wordt geroepen, is hij gevangen genomen, verhoord, veroordeeld, gekruisigd tussen de misdadigers en gestorven. Dus dat wordt niks meer met die bevrijding van de Romeinen. Daar blijven we nog wel een poosje last van houden. En dat klopt ook wel als je de geschiedenis kent. Pasen Pesach is een groot feest. Heel lang, al meteen na de bevrijding uit Egypte, door God zelf ingesteld. om het elk jaar te vieren. Zelfs met de bepaling dat iedereen het moet mee kunnen vieren. Niemand mag voor wat voor reden dan ook buiten gesloten worden. Ik was ooit een keer in Safat in Galilea. En voor het begin van de Shabbat, 's middags om 4:00, als je daar op het marktplein stond, dan gingen inwoners van de Shabbat kijken of er nog mensen waren die geen onderdak hadden voor Shabbat. Om het mee te kunnen vieren, niet om te slapen, maar wel om het te kunnen vieren. Dat is niet overal in Israël zo. En onze vrienden waren nogal teleurgesteld. Dat soort dingen en op het grote feest, nou, nee, de lol was eraf. De feestvreugde, nee, de teleurstelling was groter dan de feestvreugde. Laten we maar naar huis gaan. Dan, ineens, zijn ze niet meer met z'n tweeën. De man in het wit voegt zich bij hen. We weten uit het verhaal dat het Jezus moet zijn. Onze beide vrienden weten nog van niks. Ze zijn helemaal met zichzelf bezig. Ze proberen de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te duiden, maar ze komen er niet uit. De man in het wit vraagt niet of het goed is of hij bij hen aansluit, maar doet het gewoon. Dat zouden we vandaag de dag niet fijn vinden. Dat moet je eerst vragen. Erger nog, hij mengt zich meteen in het gesprek. Dat zouden wij vandaag de dag helemaal ongehoord vinden. En hij vraagt hen, waar hebben jullie het zo met elkaar over? Stom, verbaasd blijven ze staan. Door die vraag worden onze beide vrienden stilgezet. En van één van hen weten we de naam, de andere niet. Kleopas heet er één. En hij zegt, bent u hier vreemd? Of zoals we dat in de andere vertaling misschien beter kennen, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat er deze dagen is geschied? En als het bij mensen heel vol zit, wat ze te vertellen hebben, dan komt het er als het ware in één woordenvloed uit, zoals ook bij de Kleopas. Het zit hem hoog, hij spuit het eruit. Dat wat gebeurd is met Jezus van Nazareth. Onze leiders hebben hem ter dood veroordeeld en aan het kruis laten spijkeren. En wij hadden nog wel zulke grote verwachtingen van hem. Hij zou degene zijn om ons te bevrijden en te redden uit de bezetting van de Romeinen. Dat was eergisteren. Aan het einde van de dag is hij gestorven. Nu zijn we 2 nachten verder. De 3e dag. En nu ineens doen allerlei verhalen de ronde van vrouwen die vanmorgen vroeg bij het graf waren om de rituelen die bij een begrafenis horen af te maken. Want daar was geen tijd meer voor. Eergisteren. Het was zo vlak voor de Shabbat. Maar de vrouwen wisten wel waar het lichaam was neergelegd. Waar ze hem konden vinden. Waar ze moesten zijn. Het was een graf, een nieuw graf, dat een rijk man alvast voor zichzelf in de rotsen had laten uithouwen. Had nog niemand ingelegen. En voor de ingang was een steen gerold. Of de vrouwen dat ook hadden gezien, weet ik niet. Of dat ze zo bezig waren met hun taak van verzorgen van het lichaam, dat ze dat niet in de gaten hebben gehad, weet ik niet. Maar ze komen nu met de specerijen, met de olie, met de balsem, of wat meer nodig is. En troffen de steen bij de ingang van het graf weggerold. Ze konden er zo in. Erger nog, het was nog leeg ook. Het hoge woord is eruit. Die onbekende man reageert. Hij legt hen uit dat het alles zo moest gebeuren. En nog hebben ze niks in de gaten. Het wordt donker. In het donker is het buiten niet veilig. Daarom nodigen ze Jezus bij hen uit. En Jezus gaat met hen mee naar binnen. Gastvrijheid gaat in het oosten altijd gepaard met eten en drinken. Daarvoor zorgt de gastheer. Ook om de maaltijd te openen met het zegengebed. Maar daar kan je ook een gast voor vragen. Hoe dan ook, we lezen nu dat Jezus het brood neemt en het zegengebed uitspreekt. Het is een vast gebed. In het Hebreeuws, Baruch Ata Adonai, Melech Haolam, Motzi Lechem, Min Haaretz. Gezegend zijt gij, Heer, koning voor eeuwig, die het brood uit de aarde deed voortkomen. En dan. Als Jezus het brood breekt, en misschien ook wel hoe Jezus het brood breekt, dan zien ze het, dan vallen de schellen van hun ogen. Hij is het. Het is dus toch waar. En niet zodra hebben ze Jezus herkend of hij is niet meer zichtbaar onder hen. Ondanks dat het gevaarlijk is in het donker te reizen, gaan ze naar Jeruzalem, naar de discipelen, om hen het grote nieuws van de opstanding te vertellen. Maar hoe gaat het met belangrijk nieuws? Ze wisten het al. Er zijn dan meer mensen die het dan al gehoord hebben. Het is dus toch waar. En terwijl ze daar waren, verscheen Jezus aan hen. Wil je nu het plaatje even weghalen? Niet voor niks heb ik ook uit het boek Handelingen laten lezen. Het nieuws van de opstanding was toen in Jeruzalem al bekend, maar zag zich met nog meer kracht naar de storting uit de Heilige Geest op alle vlees vanaf de Pinksterdag over de hele wereld verspreiden. En dat geeft een conflict met de leiders van het volk. Niet één keer, maar herhaaldelijk. Wanneer Petrus en Johannes voor de tweede keer terecht staan, vanwege het verkondigen van het grote nieuws van de opstanding van Jezus van Nazareth, mengt een vooraanstaand rechtsgeleerde zich in de discussie. Gamaliel. Hij is ook bekend als leermeester van de apostel Paulus. En in dit verhaal kunnen we horen waarom Jezus moest worden gedood. Gamaliel geeft twee voorbeelden. Ene teudas noemt hij, waar we verder niks van horen in de hele Bijbel niet. En deze Judas ook, die hij ook noemt, ook niet. Maar het waren leiders van verzetsbewegingen die veel aanhang trokken. Met hun dood viel de aanhang snel uit elkaar. Dat beoogden de leiders van het volk. Zij wilden dat de aanhang van Jezus snel uit elkaar zou vallen. En ook omdat zij het als gevaar beschouwden voor de orde en de rust in het land. Vanwege de bezetting van de Romeinen. En Jezus trok al steeds meer mensen. Dat vonden ze gevaarlijk. Dus moest hij sterven. Dan zou de orde en de rust in het land weer hersteld zijn. Maar dat liep heel anders. Het verhaal bleek niet uit te zijn met de dood van Jezus. De opstanding zette bij hen alles op zijn kop. En na Pasen is het een poosje stil wat betreft de verhouding tussen de leiders van het volk en Jezus. We lezen wel verschillende ontmoetingen met de discipelen apostelen. Maar na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees, lezen we dat het belangrijkste nieuws wat doorverteld wordt is de opstanding van Jezus. En nu, bij deze tweede keer dat de Petrus en Johannes vanwege de verkondiging daarvan terecht staan, mengt Gamaliel zich erin. En hij zegt, mensen, let op. Gebruik je verstand. Laat hen begaan. Want als het toch mensenwerk blijkt te zijn, dan zal het op zeker moment als loszand vanzelf uit elkaar vallen. Maar stel nou dat het een godswerk is. Dan kan niemand daar iets tegen uitrichten. En dit speelt na Pinksteren. En tegen het werk van de Heilige Geest kan niemand op. Teleurstelling en sombere gezichten bij onze vrienden veranderen in blijdschap en vreugde. De lijn van Psalm 30. Het is echt, ook al blijft het een mysterie hoe het alles zou kunnen gebeuren. Het is toch waar. De Romeinse bezetting bleef. Het volk is in de jaren daarna ook niet weer zelfstandig geworden. En in het jaar 70 na Christus is stad en tempel verwoest. En hier gebeurde eigenlijk veel meer. Veel meer dan wat zij dachten, de bevrijding van de Romeinse bezetter. Hier gebeurde de bevrijding van de macht van het kwaad in de gehele wereld. Zoals we lezen bij de evangelist Johannes. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is veel meer. Het is dus toch waar. Hij leeft. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Meditatief moment zingen we enkele coupletten van O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Ga je gang. Komen nu toe aan de gebeden. Zijn er nog bid- of dankpunten voor dingen of voor mensen? Omdat het lintjesregen geweest is, wil ik gewoon in zijn algemeenheid ook de vrijwilligers bedanken. Is dat niet een goed idee? En onder de vier hovenkerkers is er ook één die een lintje gekregen heeft. John Boy. Dus voor zover mensen die kennen. Oké. Laat ons danken en bidden. Eeuwige Vader in de hemel, dank voor de overwinning over het leven, over de dood, van het leven over de dood. Voor de opstanding van uw Zoon Jezus van Nazareth. Vader in de hemel, we danken u ook voor de mensen die het mochten beleven dat hun inspanningen met hun koninklijke onderscheiding zijn beloond, vereerd. Ook al hoeft het van hen vaak niet. Maar het laat toch wel ook zien dat velen onder ons zich vrijwillig ervoor inspannen. En zonder de inspanning van hen zal veel in de maatschappij waarin we leven niet kunnen. Heer, dank u voor deze mensen, dat die er ook mogen zijn. Heer, ontferm u. Eeuwige Vader in de hemel, bedankt voor velen die moeite hebben met het verhaal van de opstanding. Die misschien hun kracht en hun energie en hun hoop uit andere bronnen putten. Geef besef dat alles wat er in deze wereld gebeurt niet zal blijven. Ook al weten we niet precies hoe het eruit zal komen te zien. Heer, ontferm u. Lieve Vader in de hemel, wees met onze zieken. Of mensen die om andere redenen aan huis gekluisterd zijn. Thuis, ziekenhuis, zorginstellingen. Het geeft vaak veel extra zorg van mensen om hen heen. Mantelzorgers, vrienden, familie, bekenden. En daarbij willen we ook niet vergeten dat er ook steeds meer mensen zijn die geen of bijna geen familie meer hebben. Heer, ontferm u. Eeuwige Vader in de hemel, wees ook met Paul van Bijsterveld, die nu in een periode van afweging zit, of hij het door onze gemeente uitgebrachte beroep zal aanvaarden. Heer, wees bij hem en hun gezin en ook bij ons in deze moeilijke tijd van afwachten. Even Vader in de hemel, we hebben ook aan het begin van de dienst een rouwbericht gehoord van een van de organisten die hier wel eens kwam. En ikzelf kwam hem regelmatig tegen op heel wat plekken, met name in Den Haag. Maar als iemand wegvalt, blijven anderen achter. Het is een open plaats. Het is de laatste van de beide ouders die nu wegvallen. Wees hen met achterblijvenden. Misschien is het ook zo dat als we horen van mensen die in de rouw zijn gekomen van overlijdens, dat we ook terugdenken aan toen wij door een periode van de rouw gingen. Wees zo ook bij ons. Heer, ontferm u. We zijn nu een ogenblik stil en in de stilte kan en uit ons hart tot God klinken wat er leeft. En we sluiten af met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan denk ik dat we een toelichting krijgen over wat er verder gaat gebeuren, hè?
De toelichting is heel beperkt vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de Jessehof hier in het centrum van Delft. En de tweede voor pastoraat en eredienst.
Dan wil ik toch ook even uw aandacht vragen voor een oproep die we willen doen. Afgelopen week. Is goed? Oké. Ben ik er verstaan? Ja. Een oproep die we willen doen vanuit de gemeenschappelijke wijkkerkenraad en ook het wijksecretariaat. Is je goed inderdaad. Afgelopen week was best een hele mooie week. We hebben inderdaad het besluit mogen nemen voor het beroep van Paul van Bijsterveld. We hebben de brief mogen overhandigen. En we hebben woensdag de 30 jaar bestaan van de open maaltijd, of ook wel Happy in de Hofkerk genoemd, mogen vieren. En ik was daarbij en het was zeer mooi en de moeite waard om dat mee te maken. En alleen hebben we wel wat zorgen over die maaltijd. Want tijdens die maaltijd woensdag hebben we ook afscheid moeten nemen van drie mensen die al vanaf het eerste uur daarbij aanwezig waren. En 30 jaar lang, hè, dat is best wel een periode. En nu gaan wij niet u vragen om 30 jaar lang ook uw bijdrage te geven aan die maaltijd. Maar we hebben wel nieuwe vrijwilligers nodig daarvoor, om het voortbestaan van die maaltijd te kunnen blijven garanderen. Of de mensen die daar komen ook de verbinding te geven en de gemeenschap die daarvoor nodig is. Dan denkt u van, ja, die oproep die hebben we al eerder gehoord, we hebben weer koks nodig zeker. Dat hoeft niet per se. Natuurlijk zijn die heel erg welkom om nieuwe koks te verkrijgen. Maar waar we ook veel meer behoefte aan hebben is mensen die dingen gaan organiseren rondom die maaltijd. Want er zijn best wel ideeën ook van hoe we dat kunnen doen. Dus elke maand is er een maaltijd. En we kunnen ook vanuit andere mensen, andere koks eten krijgen. Of we kunnen een buffet doen zoals ook in de Emmanuel wijkgemeente gebeurt. Dus dat we zelf dingen meenemen. Er zijn allerlei dingen inderdaad mogelijk. En daar zijn ook al heel veel dus ideeën over. Alleen het gaat er wel om dat we iemand nodig hebben die dat kan organiseren en kan coördineren. En ja, ook daar hebben we dus graag uw hulp bij nodig om dit te blijven doen. Uw bijdrage is dus gewenst. En de vraag is inderdaad, vinden we dit als wijkgemeente zo belangrijk dat we dit met z'n allen willen blijven doen? En als het antwoord daar ja op is, ja, dan hebben we u echt nodig om dat te blijven doen. Jenne vraagt inderdaad waar de mensen zich kunnen aanmelden. Daar was ik net aan toegekomen inderdaad. Kutina zit hier in de zaal. U kunt zich bij haar melden. Of anders ook bij Herbert. Dus een van de wijksecretarissen van onze wijk. En ik hoop echt dat we iemand daarvoor krijgen. En dus niet alleen koks. Dus als u niet kan koken, geen angst. Uw hulp is zeker nodig ook bij het coördineren en organiseren. Nou, heel erg bedankt in ieder geval.
Ja, we komen nu langzaam aan de slotzang toe. En vlak voordat we de dienst begonnen, zeiden we tegen elkaar van... Wat zullen we doen nu de koning morgen jarig is? Wij hadden er eigenlijk een beetje het idee om dat volgende week te doen. Of zijn er zulke koningsgezinden onder ons dat wij zonder het Wilhelmus niet de kerk uit kunnen? Zou je het kunnen spelen? Straks, na de zegen. Ik ga nu eerst de dienst afsluiten. Dan zou je na de zegen Wilhelmus kunnen spelen. Het staat in het liedboek. 708 meen ik uit mijn hoofd. Kijk, wij kennen het allemaal hoor, dus dat is geen probleem. Dus dan, als het moeilijk is, zingen we a cappella. Ze neemt het boekje mee, dus we gaan het proberen straks. En zoals jullie ook al weten, geef ik geen handen, maar sta ik wel bij de uitgang. En dan ben ik gewoon benieuwd hoe jullie mij groeten daar. Dan zijn we nu aan het slotlied toe. Het is nog een dienst in de sfeer van Pasen. Daar juicht een toon. Met de zegen van onze God. De Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.